Goedemorgen, broers en zusters. Het is feest met al die jarigen, met de geboorte van Yara, Julia. En het is ook feest dat Jezus in ons midden is. Vandaag is het thema blikken op de Heere Jezus. Of zien op de Heere Jezus. Het aanschouwen van de Zoon van God. Toen ik voor de eerste keer ging skiën, was ik met mijn vriend en broeder gegaan. Een zekere Karel Meijer. En dat was in Zwitserland. En op de tweede en derde dag zei hij: neem je Bijbel mee. En we gingen met de skilift naar boven. En daarboven aangekomen, deden we onze skis af en klommen nog hoger, te voet, naar de hoogste top. En daar gingen we zitten en lazen we in de Bijbel. En hadden we onze stilte boven op de berg. En we hadden een schitterend uitzicht rondom ons heen, die mooie hogere bergen en beneden een heel mooi dal. Het was een adembenemend uitzicht. En dan kun je alleen maar de Heere God loven en prijzen vanwege zijn wonderlijke schepping. Het leven van een kind van God wordt ook wel eens vergeleken met een tocht de berg op. We gaan wel door bergen en dalen, maar het geloofsleven is langzaam die berg op. En soms gaat het moeilijk en dan kun je terugvallen en dan moet je weer zien op te krabbelen. Maar met de kracht van God gaan we weer die berg op. En wat is er zo bijzonder om die berg op te gaan? Als eerste is dat je gebedsleven, dat je gaat bidden op die berg. En je hebt ook een mooi uitzicht daarboven op die berg. Maar het mooiste is dat je een ontmoeting hebt met God. In Jesaja staat dat God woont in de hoogte en in het heilige. En bij hen wiens geest verbrijzeld en nederig is. Als we God aanbidden, dan buigen wij ons voor hem en vernederen we ons. Ook de Heere Jezus ging de berg op om te bidden. Om te bidden tot God de Vader. En hij bad voor de discipelen. Vader Abraham ging ook de berg op om te offeren en om God te aanbidden. Mozes ging de berg op om God te ontmoeten. En hij ontving de wetten van God. Elia ging ook de berg Horeb op. Hij werd vervolgd en hij zag het niet meer zitten. Maar daar, bij het suizen van de stilte, sprak God tot Elia. Hij hoorde de stem van God. Hij werd versterkt en hij kon er weer tegenaan. En hij kreeg een nieuwe opdracht van God. En Mozes, die ging de berg Sinaï op. En Elia de berg Horeb. En na onderzoek blijkt dat deze bergen dezelfde bergen zijn. De Sinaï is ook Horeb. Elia ging dus ook naar Sinaï. En ik wil dit met u nader bekijken aan de hand van Galaten 4. En eigenlijk moet u het hele hoofdstuk lezen. Het gaat hier om twee bergen. De berg Sinaï en de berg Jeruzalem. Galaten 4, vers 21 tot en met 26. En Paulus verbindt deze twee bergen met slavernij en vrijheid. Sinaï, slavernij, gebonden zijn aan. En Jeruzalem is vrij, vrijgemaakt. Ik zal het even voorlezen. Vers 21. Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van de slavin en één van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was, door de belofte. Deze dingen hebben een zinnenbeeldige betekenis. Want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Het oude en het nieuwe verbond. Het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij en dat is de moeder van ons allen. Ja, Paulus was eigenlijk een beetje boos op de Galaten. Hij had de gemeente gesticht, maar na zijn vertrek hebben Joodse christenen verwarring gesticht onder de gemeenteleden van Galatië. De gemeenteleden moesten zich houden aan de wet van Mozes om behouden te worden. En Paulus die schrijft zelfs: wie heeft u betoverd? En met deze brief aan de Galaten bestreedt hij deze dwaalleer. In deze brief wordt duidelijk dat Abraham door geloof behouden werd. 400 jaar eerder dan de wet aan Mozes gegeven werd. Paulus verdedigde hier de waarheid van het evangelie. Dat we gered zijn door de genade van God. En het geloof in de Heere Jezus Christus. Voor God wordt de mens gerechtvaardigd door het geloof en niet door de werken van de wet. En dan vergelijkt hij in Galaten 4 mensen die onder de wet willen blijven als onder het oude verbond. Zij die koste wat het kost in de wet van Mozes willen blijven als slaven tegenover hen die vrij willen zijn, het nieuwe verbond. En de berg Sinaï brengt slavernij voort. Dat is Hagar. Hagar was een slavin van Abraham. En zij werd weggestuurd. Zij en haar zoon Ismaël werden weggestuurd. Maar Hagar, net als Mozes, heeft zij de engel des Heren gezien. En net als Elia heeft ze ook de stem van God gehoord. Maar het woord van God leidt ons naar het hemelse Jeruzalem, die vrij is. Zij is de moeder van allen. En wij waren zeker slaven van allerlei wetten, waaronder de wet van de zonde. En wij zijn door geloof tot bekering gekomen. Maar het kan voorkomen dat voordat we het weten, dat we terechtkomen onder de wet van Mozes. Maar Paulus wijst ons naar het hemelse Jeruzalem. Dat wij niet langer slaven zijn, maar kinderen van Sara, vrij. Dat kunnen we ook lezen in vers 3 tot en met 7. En Paulus wijst ons naar de Zoon van God, naar de Heere Jezus Christus. Hij heeft ons vrijgekocht, zodat wij zijn kinderen mogen zijn. En we mogen God noemen Abba Vader, onze Papa. We hebben toegang, vrije toegang, tot de troon van God door het geloof in zijn Zoon. We kunnen ook kijken naar de geschiedenis van Abraham, de vader der gelovigen. Nadat Abraham Hagar en Ismaël weggestuurd had, stuurde God hem naar een speciale berg met de bedoeling Isaac te offeren. En die berg was in het land Moria. En Jeruzalem is gelegen in het land Moria, bergachtig. En God, of Abraham, die geloofde in God. Hij moest zijn zoon offeren, maar hij zei aan zijn knechten van: blijven jullie hier beneden, want ik en mijn zoon zullen weer terugkomen. Dus hij geloofde dat God een wonder zal doen. En daarboven op de berg, daar maakte hij een altaar voor God. En hij schikte het hout en hij legde Isaac op het altaar. En op het moment dat hij Isaac wilde offeren, riep God: Abraham, Abraham, doe de jongen niets. En Abraham, die zag dat een ram verstrikt was in het struikgewas. En Abraham, die offerde het offerdier aan God. En dat kunt u lezen in Genesis 22. Op de berg, in vers 14 kunt u lezen dat er staat: op de berg des Heren zal het voorzien worden. Jehovah Jireh. En dit tafereel is het beeld van het offer van de Zoon van de levende God. En even later werd onze Heer Jezus geofferd op dezelfde berg, Moria, op Golgotha. De vloek die op ons was, had hij op zich genomen. De straf voor onze zonden had hij gedragen. Onze zonden, onze ziekten waren op dat moment op hem. Jehovah Jireh betekent ook: God zal gezien worden. Op dat moment, op de berg Golgotha, toen Jezus daar was, was er geen plaatsvervangend offer. En hij heeft zichzelf helemaal alleen gegeven. Op dat moment werd God gezien op de berg Golgotha. Ja, de apostel Paulus wijst ons op Christus. Vader Abraham wijst ons indirect naar de Zoon van God. En ik wil u met u lezen de verheerlijking op de berg. Want hier spreekt God de Vader zelf. Dat kunt u lezen in Matthäus 17, vers 1 tot en met 8. Er wordt niet vermeld welke berg dat was. Er staat wel geschreven dat de Heere Jezus en de discipelen vanuit Caesarea Philippi, dat is het noorden van Israël, door Galilea ging. En maar in Matthäus 16, vers 21 staat dat de Heere Jezus aan zijn discipelen vertelde dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En dat hij veel moest lijden en uiteindelijk gedood zou worden. Maar na 3 dagen zou hij weer opstaan. Dus ze waren onderweg vanuit het noorden door Galilea richting Jeruzalem. En ze waren al 6 dagen onderweg. Ik zal het even voorlezen. Vers 1 tot en met 8. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee. En bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk zei: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen en raakte hen aan en zei: sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Dus ze waren op weg naar Jeruzalem. En Jezus nam 3 discipelen mee, Petrus, Jacobus en Johannes. En hij bracht hen op een hoge berg. En de Heer Jezus werd vlak voor hun ogen van gedaante veranderd. En hij schitterde als de zon en zijn kleding was wit als het licht. En ik wil u wijzen op 3 dingen, namelijk vers 4, de reactie van Petrus, vers 5, de stem van God, en vers 7, toen de discipelen hun ogen weer opendeden. Maar houdt u die twee bergen vast, de berg Sinaï en de berg Jeruzalem. Niemand had aan Petrus gezegd wie die personen waren, maar Petrus wist in zijn hart dat die twee personen Mozes en Elia waren. En zijn reactie was opmerkelijk, want hij zei: laat ons drie tenten maken. En in de grondtekst, in de Statenvertaling, staat tabernakel. Laat ons drie tabernakelen maken. Als een omhulsel om hun lichaam, zodat zij bedekt worden. Want Mozes en Elia waren ook in heerlijkheid. Mozes was de vertegenwoordiger van de wet en Elia was de vertegenwoordiger van de profeten. Samen het Oude Testament. Mozes had de wet ontvangen op de berg Sinaï en Elia had de stem van God gehoord op de berg Sinaï. Petrus wist eigenlijk niet wat hij zei. Hij kende de zwaarte van de woorden niet. Maar deze woorden hebben wel een profetische inslag. Petrus was een eerlijke man. En ongetwijfeld had hij zich zoveel mogelijk aan de wet gehouden. En ongetwijfeld had hij ook naar de woorden van de profeten gehoord. Maar hij kon de wet niet doen. Hij kon de wet niet vervullen. Maar daar stond ook Jezus, die met een nieuwe leer kwam. En dat is een groot verschil. Jezus is het vlees geworden woord. Hij heeft de wet van Mozes vervuld. En alles wat in de boeken van de profeten over hem geprofeteerd werd, heeft hij vervuld. Heeft hij uit doen laten komen. En wat moest Petrus nou doen? Hij wilde ze alle drie een tabernakel geven, een vaste plaats in zijn hart. Tabernakel wil zeggen wonen in ons hart. Wat moeten wij doen? De profeten, de wet of Jezus? De berg Sinaï of de berg Jeruzalem? Petrus kreeg rechtstreeks antwoord vanuit de hemel. Terwijl hij nog sprak, overschaduwde een wolk hen en er kwam een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. God de Vader zegt, luister naar mijn geliefde zoon. God de Vader verwijst ons naar Jezus, zijn zoon, de Heere Jezus Christus. Later zou Jezus op de berg Golgotha opgaan. Hij zou in Jeruzalem opgaan om als het offerlam geofferd te worden. God de Vader wijst ons naar zijn zoon Jezus. En of dat nog niet genoeg is. Want toen ze de stem van God hoorden, werden ze bang en sloten ze hun ogen en vielen ze ter aarde. En toen werden ze aangeraakt. Ze werden niet aangeraakt door Mozes. Ze werden niet aangeraakt door Elia. Maar ze werden aangeraakt door de Heere Jezus. En toen ze hun ogen opendeden, toen keek ze om zich heen. En zag ze geen wolk meer. Geen Mozes, geen Elia. Maar ze zagen alleen de Heere Jezus, hun meester. Het gaat ook alleen maar om Jezus. Het gaat alleen maar om Jezus. Hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid. Hij straalt de heerlijkheid van God uit. Hij is het beeld van zijn zelfstandigheid. Jezus is God zelf. Het gaat om de Heere Jezus Christus. En niemand anders dan Jezus. Ja, wij moeten ook die berg opgaan om de Heere Jezus te ontmoeten. En verlangen wij om de Heere Jezus te zien? Verlangen wij om op die berg te gaan, om de Heere Jezus te zien? Hebben wij een intens verlangen om hem te ontmoeten en te zien? krijg ook een flauwe reactie. Maar vorig jaar, of 2 jaar geleden, kreeg mijn schoonmoeder zo'n tablet. En in het begin was het een beetje onwennig. Maar voor haar ging een hele nieuwe wereld open. We belden haar wel regelmatig. Maar met haar tablet, met WhatsApp, kon zij de hele wereld bereiken. Met haar vrienden, met haar kinderen, met haar kennissen, met kleinkinderen. Ja, ze is nu 86 en ze appt er al op los. En als wij appen, dan doen we met hele korte woorden, zo van hoe is die en ja, dan is het klaar. Maar als wij een app van haar krijgen, vaak dan, dan is het een heel lang verhaal. Een hele preek soms. Ja, dat is wel leuk. Ja, ze is inmiddels verhuisd en woont nu 6 hoog en heeft een heel mooi uitzicht over Nijmegen. Maar ze heeft meer dingen ontdekt op de tablet. Ze kan foto's maken en heeft ze allemaal zelf ontdekt. Ze kan video's en stuurt ze video's door. En YouTube. En vorig jaar liet ze mij iets zien op YouTube wat ze gevonden had. Dat was een videoclip van Esther Timms. En Esther Timms die zong het lied Wat een dag zal dat zijn. Dat vond ze zo mooi. Dat draaide ze. Ja, of dat liet ze de hele dag afspelen. En ze zei, ik verlang zo naar die dag dat ik mijn Heere Jezus mag ontmoeten. Dat ik hem mag zien. En ik was daar zo jaloers op. Dat zij dat zo kon zeggen, dat zij zo verlangde naar de Heere Jezus. En dat was heel oprecht. Zij zei het bijna met tranen in de ogen, met een stralende lach, met verlangend hart. Ze zei, oh, ik verlang zo naar die dag om de Heere Jezus te ontmoeten. We zullen dat lied ook straks zingen. En natuurlijk is het zo dat als je reageert, als er gevraagd wordt, zoals Gerry zo net, verlangen we naar die dag? Ja, amen. Prijs de Heer, halleluja. Jezus komt spoedig terug. Maar het is meer een automatisme, een gewoonte, tenminste bij mij wel. En dat verlangen wat mijn schoonmoeder had, dat had ik niet. En datzelfde verlangen heb ik ook bij anderen gezien, bij ouderen, in het bijzonder bij ouderen. Ik heb het ook tante Truus horen zeggen van, oh, ik verlang zo naar die dag. Ik verlang om hem te ontmoeten, ik ben er klaar voor. Ja, ik zie dat echt bij oudere mensen. En ja, natuurlijk, dat is ook logisch, want de tijd komt steeds dichterbij. Tante van der Pol, je bent 93 geworden. Ja, we willen dat u heel oud wordt, maar dat maakt de Heer uit, hè? Zoals u dat zegt. Maar het is wel een stap dichter bij de Heer. Om hem te ontmoeten. Ik heb dat verlangen ook gezien bij jongere mensen die ernstig ziek waren tot de dood toe. Dat ze verlangden naar hun heiland. Ik heb zelfs een keer meegemaakt bij een zuster. En er werd voor haar gebeden voor haar genezing. En zij onderbrak die persoon en zei, nee, dat gaat niet werken, hè. Ik wil maar naar mijn heiland toe. Ik wil maar naar mijn Jezus toe. Je hoeft niet te bidden voor mijn genezing. Ik ga naar hem toe. Ja. Verlangt u naar het nieuwe Jeruzalem om de Heere Jezus te ontmoeten? Dus waar de straten van goud zijn. De woningen die onze Heere Jezus aan het bouwen is. In het hoge priesterlijk gebed heeft de Heere Jezus gebeden. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zullen zien. Mijn heerlijkheid. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. En dat wil ik met u lezen. Tot slot in Openbaringen 21, vers 4. en Openbaringen 22, vers 1 tot 4. Openbaringen 21, vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. 22, vers 1 tot 4. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken, van de natiën. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En hier gaat het om vers 4. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En Openbaringen 21 begint dat de zee er niet meer zal zijn. Zee spreekt van oordeel. Dat wordt een echte hemel, een ware hemel. Geen oordeel, geen ziekte, geen pijn, geen zorgen, geen rouw, geen verdriet, geen vloek zal er meer zijn. En God zal alle tranen van ons afvegen. Het verdriet dat we hebben gehad, de tranen die we hebben gelaten voor bij een intensief gebed, bij een intens gebed voor onze geliefden. God zal de tranen afdrogen en afwissen. We zullen rennen. We zullen kunnen rennen. Hans, wij gaan rennen. Broeder Tim, wij gaan rennen. Dus geen ziekte, geen pijn, geen verminking, geen oorlog. Vrede, alleen maar vrede. En wat ik ook vaak hoor, is dat mensen zeggen van, oh, dan zal ik mijn geliefden zien. Maar God de Vader zegt, het gaat alleen om Jezus. Het gaat om Jezus, vers 4. Wij zullen zijn aangezicht zien. En dat is een van de grootste zegeningen, om in de ogen van de Heere Jezus te zien. Om Hem te mogen aanschouwen in al zijn glorie. Het gaat om Jezus. Om Jezus alleen. Hij zal er zijn. Er zal geen nacht, geen duisternis meer zijn. Want Hij is ons licht. We mogen de Heere Jezus zien. Van aangezicht tot aangezicht. Ja, God is een heilige God. Tot aan die dag moeten we ons uitstrekken om een heilig leven te leiden. Een rein en heilig leven te leiden. Dat is die berg op. Het zal moeilijk gaan om die berg op te gaan. Het is een rein en heilig leven. Een leven heel diep. Heel diep en heel dicht bij Hem. Een diep verlangen om dicht bij Hem te zijn. Ik wil straks wil ik het lied zingen, geborgen in de hand van God. Wij zijn als parels in de hand van God. Dit lied wordt vaak tijdens begrafenissen gezongen. En dit lied hebben we vorige week ook gezongen. Maar dit lied heeft een behoorlijke impact gehad op mijn leven. En in het bijzonder omdat ik vorig jaar die slechte tijding had gekregen. Maar zo'n impact dat het, voor mij is het niet een lied voor doden en de begrafenissen. Dit lied is voor mij een lied voor levenden. Voor mij is dit een lied van opstanding. Want de Heere Jezus leeft. En op dit moment mag ik ook leven. Dat lied wil ik straks met u zingen. En ik heb gezegd dat ik zo jaloers was op mijn schoonmoeder. En die oudere mensen die zo intens kunnen verlangen naar de Heer. Naar die dag dat ze Jezus mogen ontmoeten. En vorig jaar, na dat slechte bericht, mocht ik ook ervaren. Misschien niet in zo'n sterke mate, maar ik kreeg ook dat verlangen. Heer, ik verlang naar U. Ik verlang om Uw aangezicht te zien. Om in Uw liefdevolle ogen te zien. Ja, we zullen dat lied zingen. Geborgen in de hand van God. En ik vraag u niet om naar voren te gaan. Wel de voorzangers. Maar daar op uw plaats. Dat u toch met uw hart zult zingen. Laten we hem in de geest aanschouwen. Heer, ik ben geborgen in uw hand. Ik verlang zo naar u. Dat wij een ontmoeting met hem zullen hebben. Richt uw oog toch op Jezus. En daarna zullen we zingen. Wat een dag zal dat zijn.